De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Nou, het is 5:30, dus ik stel voor dat we beginnen. Van harte welkom allemaal bij de BEM-sessie Data en Digitalisering, waar we gaan kijken naar de ambities van de provincie Utrecht in het digitale landschap. Het is een hybride sessie, de meesten zijn fysiek aanwezig en we hebben ook nog een aantal deelnemers via MS Teams. De sessie wordt opgenomen en er worden ook foto's gemaakt en er is een programma wat gaat duren van nu tot en met 7:30, dus we zitten hier 2 uur. En we gebruiken de microfoons, niet omdat we elkaar niet kunnen verstaan zonder, maar ook zodat de mensen thuis ook goed mee kunnen luisteren en iedereen goed verstaanbaar is. En als eerste geef ik daarvoor het woord aan Robert Strijk voor een korte introductie. Robert, die digitaal aanwezig is.
Ja, en die overval je ermee, want ik had me niet voorbereid op een introductie. Het is deel 2 in een sessie waarin we met elkaar kijken en informatie opnemen als het gaat over het belang van data in onze samenleving en hoe dat ook in je beleid kan binnenkomen. En we hebben daar vandaag gewoon ook weer interessante sprekers over. Dus wat onvoorbereid interview je me hiermee en geef ik gewoon graag het woord aan degene die ons meenemen in de introductie van vandaag.
Ja, prima. Ja, in de presentatie stond dat, dan is daar iets misgegaan, geen probleem. Dan geef ik Jaring Hiemstra het woord voor een verdere toelichting het programma.
Toch niet. Mijn naam is Rob Peters, ik zal dat een stukje doen en een paar mensen voorstellen waarvan Jaring ook niet altijd weet welke rol ze in de provincie hebben. Mijn naam is Rob Peters, programmaleider van dit traject voor de Staten en voor Robert Strijk. En het lijkt me handig om zo meteen even vertel wie van de ambtenaren en anderen hier zitten, zodat u als Statenlid even een beeld heeft van wie hier nog allemaal zitten. Verder nog even melden dat ik buiten het bord heb neergezet van het vorige uitgebreide gesprek voor corona in de foyer. Dat heette toen de democratische duiding van data. Toen hadden we Marleen Stikker als keynote speaker om ons te inspireren van hey, wat is nou de rol van een provincie in de digitale ruimte en vooral ook een tijdje ging het over ethiek en digitalisering. Nelleke Groen heeft toen een tijdje voorgezeten een werkgroep van de Staten over het onderwerp ethiek en digitalisering. Na verloop van tijd is gezegd, hey, een van de constante punten waar je bij die discussie op belandt is niet zozeer de casus, noem maar iets, druktemonitor, maar wat moeten wij daar dan als provincie mee? Nelleke heeft toen gevraagd namens die werkgroep aan Robert, wil jij alsjeblieft weer het lead nemen in die vraag? En Robert heeft dat aan mij gevraagd. En vandaar dat we hier nu in de tweede werksessie zitten. En 31 augustus hebben we de derde. Om even toe te lichten wie hier nog meer zijn. Jan van Loopik, hoofd GIS van onze provincie. De kwartiermaker CAO, David, zit hier ook bij, zodat hij alles wat ik creëer aan verwarring straks weer in goede banen mag leiden. Speciaal voor het stuk sensoren en wat dat doet met mensen en privacy en discussies heb ik Steffen gevraagd als projectleider onder andere van Telraam en de snuffelfiets om er even bij te zijn. Dus mochten er vragen zijn, dan weet hij dat hij in de zaal zit. Johanna van het bureau Hiemstra en de Vries die ons helpen om dit traject te doorlopen en helpen om zo meteen dit gesprek goed te leiden. Willemijn die heeft ons geholpen met iets van educatief materiaal te maken, wat later ook door andere provincies gebruikt zou kunnen worden. Jaring stelt zo meteen zichzelf voor. Luc de Horde, die een van de twee casussen zal illustreren die er vandaag aan bod komt. En Lieke Stroeken, die de andere casus doen en die het dataprogramma trekt. Volgens mij heeft u nu een beetje beeld van waarom die veelheid hier ook aan tafel zit. Volgens mij is dat voldoende inleiding voor nu. Dan geef ik het woord aan jou.
Ja, nou dankjewel Rob. Ik smaak ook allemaal dat iedereen lekker, of in ieder geval deel van de mensen lekker eten. En ik heb me heel erg verheugd op deze dag. Mijn naam is Jari Niemstra. Ik ben een collega van Johanna. En we zijn met Rob en Lieke met het traject aan het proces aan het begeleiden. En de inhoud van het laan wat we vanavond ook gaan bespreken. Ik verheug me daar bijzonder op. Ik zag bij mij in de mailbox allemaal netjes langskomen over de brief die Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Over de enorme verbouwing van Nederland, zoals dat wordt genoemd. En ik was laatst bij de provincie Noord-Holland en daar hadden ze het gevoel van, goh, als de provincies, zoals jullie weten, spelen een hele belangrijke rol bij deze verbouwing van Nederland, zoals de minister dat noemt. En daar was eigenlijk de conclusie. Die verbouwing, dat is natuurlijk een enorme plicht van de provincies om daar vorm aan te geven. Ik denk ook een vrij snelle cultuurverandering bij provincies. Maar de conclusie daar was ook, dat betekent ook heel veel voor de digitalisering van provincies. Want allemaal digitale middelen zijn er ook voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus die brief vond ik ook heel mooi in de context van waar we het vanavond over gaan hebben. Onder andere wat jullie vanavond te zien krijgen is de Digital Twin. Die volgens mij ook een heel belangrijke rol gaat spelen hoe de provincie dit allemaal waar gaat maken. En wat ik wil gaan doen, ik ga zelf even een beetje aftrap doen dat jullie nog een beetje door kunnen eten. Maar dat we wel een beetje in de stemming komen wat we met elkaar gaan doen. Dus ik ga iets toelichten over het proces en het doel van dit traject. Ik heb op deze slide, ik zit te denken hoe ik die nu ga delen. Voor mij is het dan een beetje wennen, het hybride. Ik heb hier een slide staan waar eigenlijk de essentie van dit traject op staat. En die zien jullie op deze blauwe sheet staan. Hoe ik het, wat voor mij de essentie van de gedachte is, is dat de digitalisering in de samenleving natuurlijk heel snel gaat. Maar die gaat ook in provincies en in organisaties steeds een belangrijkere rol spelen. Het voorbeeld wat ik zelf altijd ga veel noemen is bijvoorbeeld het hele stikstofdossier. Stikstofdossier is natuurlijk een belangrijk fundament op waar overheden ook discussies en keuzes op baseren. En dat zal in een toenemende mate zo plaatsvinden. Dat digitale informatie eigenlijk de basis is waarop bestuurders eigenlijk beslissingen nemen. En daarmee wordt het ook een hele interessante vraag. Van ook, hoe ziet eigenlijk die hele, en in het traject noemt het ook wel de digitale onderkant. Hoe zien de stack heet dat in dit proces waar we zo iets over toe gaan lichten. Maar hoe zijn eigenlijk alle digitale middelen opgebouwd waarop je dat soort beslissingen gaat nemen? En dat wordt natuurlijk in toenemende mate belangrijk. Wat heel leuk aan dit traject is, maar ik ga eerst nog iets vertellen over het proces. Maar ik ga toch maar even skippen naar deze slide. Wat heel leuk aan dit proces is, en daar nemen we jullie vanavond ook in mee. Is dat we, je kunt er heel abstract over praten. Van hoe ziet de digitale onderkant eigenlijk van een provincie eruit waarop je die beslissingen gaat nemen. Maar dat we dit doen aan de hand van een aantal casuïstiek. En het leuke is, ik heb vorig jaar voor het IPO een onderzoek gedaan naar de 12 provincies, hoe die ervoor staan met digitalisering. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van digitalisering. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht. En wat we in dit traject hebben gedaan, is dat we gekeken hebben, hoe ziet eigenlijk die digitale onderkant, hoe ziet die er bij de provincie Utrecht eigenlijk uit? En wat we hebben gedaan bij de cases, is dat we hebben geprobeerd om 6 cases te pakken, die ook gewoon heel verschillend zijn. En ik zal toch wel even kort toelichten, vanavond krijgen we een toelichting, en dat zal jij doen Lieke, over de monitorlogistiek, die we gaan bekijken met jullie, van hoe ziet eigenlijk de digitale onderkant, en wat is het doel van die logistieke monitor? Luc gaat iets vertellen en dan gaan we straks ook eens induiken in de digital twin van de gezonde leefomgeving. Een hele andere case ging over de slimme steen. Die hebben we vorige keer ook met de klankwoordgroep bekeken. Dat gaat eigenlijk over een vraag. Nou, er worden eigenlijk sensoren op soort pallets geplaatst om hele logistieke bewegingen te trekken. Met als doel ook om de vergroening van de hele logistieke vorm te geven. De klimaatmonitor, die staat op de site bij de provincie. Dat is eigenlijk een soort dashboarding waar je ook ziet wat is eigenlijk de progressie die er wordt gemaakt op de hele energietransitie. De wereldbekende snuffelfiets mag ik wel zeggen, want die wordt in allemaal provincies genoemd. De snuffelfiets wordt ook gekopieerd door heel veel provincies die daar ook mee bezig zijn. Laatst sprak ik met de provincie Zeeland. Nou, ook een heel mooi citizen science project wat jullie als provincie hebben gedraaid. En we hebben nog de hele de Natura 2000 en stikstof. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke fundament waarop allemaal beslissingen worden genomen. Dat zijn cases die we in het kader van het onderzoek hebben bekeken. En wat is nou zo ontzettend interessant aan deze hele diversiteit van cases, als je ze zou bekijken, en we zijn deze voor jullie aan het maken, dus krijg je ook informatie over, dat eigenlijk hoe die stack, zoals het heet, dan wordt vormgegeven, dat dat gewoon per case heel verschillend is. Hè. De provincie heeft niet een beleid of kaders of uitspraken hoe die digitale onderkant, ondanks die steeds belangrijker wordt, hoe die eruit moet zien. En dat maakt deze avond heel interessant. Is er nog een stoel beschikbaar, is dan eigenlijk de vraag. Hè? Maar dat wordt geregeld, hartstikke mooi. Dus dat is het doel van dit traject. Provincies zijn volop met de digitale transformatie bezig. En het is heel leuk om wat ik zelf heel leuk vond, is om een inkijk te hebben van hoe vindt dat nu in verschillende casuïstieken plaats. Nou, gedeputeerde Strijk hield net een hele korte introductie, maar die zei ook van ik vind het ook heel belangrijk als gedeputeerde om deze discussie ook bij de provinciale staten, om dat debat er ook te voeren, wat jullie daarvan vinden. En daar hebben we dit proces voor uitgelijnd, wat heel belangrijk is om te onderkennen. Vanavond hebben we een eerste verkennend gesprek daarover, maar in augustus, dat is 31 augustus, dat is eigenlijk het moment waarop we proberen met provinciale staten eigenlijk te komen tot richtinggevende uitspraken hoe jullie denken over wat zijn eigenlijk belangrijke uitgangspunten in dat digitale landschap. Dus we zijn eigenlijk met een soort reis bezig op weg naar die 31ste augustus. Dus dat is de essentie van het proces. Nou, hoe ziet dan vanavond eruit? Ik heb het al een beetje aangekondigd wat we gaan doen. We gaan even straks een kort filmpje kijken om jullie te introduceren in de stack. Dan gaan we met de casuïstiek induiken, zoals ik net aankondigde. En waar ik me nog het meest op verheug, is dat we dan in een digitale groep, maar ook in een fysieke groep, gaan we met jullie verder in gesprek. Hoe kijken jullie eigenlijk tegen het hele digitale landschap aan? Dus dat is de opzet zoals we die voor ons zien. 19:30 zijn we klaar en hopen we een begin te hebben van een discussie. Dus dat is wat we gaan doen. Ik weet niet of jullie daar vragen over hebben, over dit traject of over de bedoeling ervan. Nee, helemaal goed.
Ja, mijn vraag was wat is stack, maar dat laat u zo zien in het filmpje hoor.
Dat is een prachtig bruggetje. In ieder geval, ja, geen andere vragen? Want dan wil ik graag beginnen met het filmpje van de stack.
Hallo allemaal, ik ben Rob Peters, ambtenaar van de provincie Utrecht en de gedeputeerde Robert Strijk heeft me gevraagd om een verkenning te doen naar de rol van de provincie in de digitale ruimte. Overal om ons heen wordt data verzameld, worden platforms gebouwd en analyses gedaan, zoals Google, Facebook, Uber, Booking.com, Amazon en ga zo maar door. Overheden verzamelen data en bouwen daarmee platforms, zoals bijvoorbeeld het stelsel van basisregistraties of het stelsel voor de omgevingswet. Ook bedrijven en NGO's, die verzamelen data en bouwen ook platforms en hebben vaak een betere informatiepositie dan de provincie. Een stevige informatiepositie met betrouwbare afwegingskaders is echt nodig om te sturen op de objecten in de omgeving, in de fysieke ruimte. Wat betekent de digitalisering dan voor de rol die wij als provincie hebben bij de aanpak van onze maatschappelijke opgaven? Om die digitalisering uit te kunnen leggen, kijken we naar de lagen waarmee die platforms of apps zijn opgebouwd. En dit noemen we de digitale stack. In elke laag van die digitale stack, daar kunnen we keuzes maken. En die keuzes hebben consequenties voor onze rol in het digitale landschap. In de bovenste laag van die stack staan onze maatschappelijke opgaven. Dat zijn de publieke waarden die we beschermen in onze leefomgeving. En de informatie en de digitale middelen die we hiervoor gebruiken, die moeten wel kloppen. Laten we bijvoorbeeld het thema gezonde leefomgeving nemen, waarin bijvoorbeeld luchtkwaliteit centraal staat. En de vraag is nu, wat gebeurt er als we luchtkwaliteit digitaal zouden willen aanpakken? Als we nu ons verplaatsen
van de bovenkant van de stack naar de onderste laag, die van de infrastructuur of hardware, zoals bijvoorbeeld sensoren, dan kan je bijvoorbeeld zo'n sensor zelf ontwikkelen met de burgers samen in co-creatie. Of je kunt die aanschaffen, of je kunt alles uitbesteden. En als we alles uitbesteden, dan is de vraag of die meting dan nog wel van en voor de burgers is. En daar doen we het voor. Bij de volgende laag in de stack gaat het over data. Wanneer is de kwaliteit van de data goed of slecht? En wie bepaalt eigenlijk wat goed of slecht is? Wie beheert de data? En wat doet de provincie hierin? En wat doet bijvoorbeeld het RIVM daarin? En wie heeft toegang tot die data? Is die data wel open genoeg? Is die beschikbaar? Is de privacy gewaarborgd? En wie beheert eigenlijk de definities van de termen die wij als provincie gebruiken, bijvoorbeeld in een juridische context? We komen nu in de laag waarin de data is omgezet in modellen en algoritmes en waar analyses worden gedaan en worden gevisualiseerd in kaarten en in dashboards of digital twins. Dat zijn digitale kopieën. Hierbij spelen weer andere vraagstukken. Kloppen die analyses die we maken? Kloppen de modellen die we gebruiken? Zijn we het eens over bijvoorbeeld de klimaatmonitor die we gebruiken? Is die digitale twin eigenlijk wel betrouwbaar? Keuzes zijn dus belangrijk. Op dit moment kiest de provincie vaak per project en op ambtelijk niveau wat de beste keuze lijkt. We willen eigenlijk dat de politiek meer invloed krijgt op deze rol in het digitale landschap. En dat is een beetje een zoektocht samen naar het gewenste ambitieniveau per platform en misschien zelfs wel per laag om publieke waarden te beschermen. Dat geeft kaders voor ons digitaliseringsbeleid. En we bepalen hiermee samen onze rol in de digitale ruimte.
Is duidelijk wat de stack is inmiddels? Wat zei je?
Ik dacht dat het een afkorting was, maar het is dus gewoon het Engelse woord.
Ja, dank u wel.
En heeft u nog een goed Nederlands woord gevonden kan worden.
En heeft u nog vragen? Nee? Heeft u nog vragen? Een andere vraag nog over de stack, want anders is het denk ik heel leuk om naar de casuïstiek te kijken, want dan gaat het denk ik nog meer leven. Is dat een goed idee? Ja, wat dan Lieke, dan ga ik jou het woord geven.
Ja, dankjewel. Volgens mij stonden er nog wat slides klaar voor deze casuïstiek, Jaring. Als jij die klaar? Ja, want zoals Jaring net al uitlegde, hebben we eigenlijk in die casuïstiek specifiek en bewust gekozen om, eigenlijk, nou, ik noem het dan vaak gewoon dataprojecten te kiezen die al laten zien dat we daarin verschillende keuzes hebben gemaakt. De eerste casus is die van de monitor logistiek, die binnen domein mobiliteit is gemaakt. En daarin kun je eigenlijk heel erg goed zien dat we daar vooral, even plat gezegd, weinig zelf hebben gedaan en veel hebben overgelaten eigenlijk aan de markt. Dus de stack is daar redelijk eenvoudig. We zagen net die onderkant van de stack, dat is eigenlijk meer de hardware. Die komt hier niet echt, is hier niet echt van toepassing, want er is vooral gebruik gemaakt van open data. Dus er is niet data verzameld of iets dergelijks met behulp van sensoren. Specifiek voor dit doeleinde. Hij mag meteen wel even naar de volgende. Volgens mij, ja. Ja, wat we daarnaast zien is dat er qua data, dus dat is eigenlijk die volgende laag die Rob net ook uitlegde in het filmpje, is vooral gebruik gemaakt van open data, dus data die al beschikbaar is. En qua berekeningen en modellen zijn er vooral tellingen gebruikt en geen ingewikkelde algoritmes. Er zijn ook geen nieuwe standaarden samengesteld. Die standaarden die waren al allemaal bepaald. Als we verder naar boven kijken naar de visualisatie, want dan wordt het misschien wel net wat interessanter. Er is een dashboard gemaakt in Power BI. Dat doen we ook al zelf als provincie, maar deze hebben we volledig uitbesteed aan een externe partij. Dus die is eigenlijk volledig in de lead, zeg maar, in dit dashboard. Dat wordt vervolgens wel gewoon gepubliceerd en is open. Dus iedereen kan er in principe wel gewoon bij en de informatie uithalen die ze willen. Maar wat je wel merkt door, door deze stack zo te doorlopen, is dat we zelf eigenlijk niet heel erg in charge zijn hier, hè, als, als provincie. Ook als we iets willen gaan aanpassen in deze in dit dashboard, dan zullen we weer naar de partij terug moeten om, om wijzigingen te doen. Dat staat ook op de volgende slide. Een beetje de gevolgen van de keuzes die hier...
Ja. Wat kun je in deze dashboard, wat zie je daar voor type informatie?
Oh ja. Ja, ja, sorry, daar ben ik inderdaad een beetje overheen gesprongen. Ja, deze, de dashboard laat eigenlijk zien hoe de logistieke sector eruit ziet. In het, dat enerzijds op het gebied van economische activiteit, dus hoeveel werkgelegenheid er is bijvoorbeeld. En anderzijds in het kader van goederenstromen of mobiliteitsstromen. Dus het laat eigenlijk een overzicht zien van wat er in die sector gebeurt. En daarbij hebben ze de keuze gemaakt om vooral als input die mobiliteit te maken. Want je zou ook nog kunnen zeggen, we kijken bijvoorbeeld ook naar de vervuiling, hè, van die sector. Die zit hier dan niet in. Maar het is dus nog niet heel erg een integraal dashboard, maar het kijkt dus vooral naar die... naar die sector en die verkeersbewegingen die door die sector worden gemaakt. En de beleidsafdeling die zegt van nou, dit hebben we nodig om beter zicht te hebben op wat erin gebeurt, zodat we ook weer betere beleidskeuzes kunnen maken en dat kunnen monitoren.
Vanwege de lettergrootte adviseer ik ook om achter u te kijken, want dat is misschien leesbaar.
Ja, dat is een goede tip. Nou ja, dus de vragen die... die je hierbij zou, inderdaad zou kunnen stellen is, in hoeverre is het belangrijk dat wij als provincie bijvoorbeeld deze expertise en kennis over het maken en onderhouden van zo'n dashboard zelf in huis hebben? Of in hoeverre we dat uitbesteden? Dat zijn ook een beetje die vragen die we net terugkwamen in het filmpje. De consequenties daarvan bijvoorbeeld is, als je veel zelf doet, dan, heb je, dan bouw je ook veel meer kennis over dat thema en onderwerp op. Want als je bezig bent met die data en dat aan het verwerken bent, en dan doet dat natuurlijk ook iets met je kennisniveau over dat thema. Nu gebeurt het allemaal buiten de deur. Nou, is dat erg, ja of nee? Daar kun je natuurlijk over twisten. En als tweede vraag is inderdaad ook nog over standaardisatie. Wij hebben nu als onze provincie Utrecht zo'n dashboard gemaakt. Maar er zitten wellicht ook wel bepaalde standaarden in over de logistieke sector. Bijvoorbeeld wanneer is iets... druk op de weg of niet. Ik noem maar even, ik weet helemaal niet of dat erin zit, maar daar zou je over, daar zou je een standaard voor kunnen ontwikkelen. Het is natuurlijk ook wel goed om dat tussen de provincies te doen. Dus in hoeverre zouden we daar ook samen met provincies of andere kennisinstellingen die in deze sector bezig zijn, daar een voortouw in moeten nemen om dit soort standaarden te ontwikkelen. Dat in het kort.
Mooi. Heeft u vragen over deze case? Mag ik u het woord geven?
Ja, één vraag. Je hebt het over tellingen en absolute cijfers. Wat zijn dan absolute cijfers?
Ben ik nu... wat ik heb gezegd is dat er gebruik wordt gemaakt van open data. Dus dat is bijvoorbeeld data van de NDW. Hè, dus de verkeerslussen die in de Rijkswegen en snelwegen liggen. Maar ook van CBS-data over de economische activiteit van de logistieke sector. Dus ik bedoel met het maken van tellingen. Er worden geen algoritmes of modellen losgelaten op die data om weer tot nieuwe inzichten of nieuwe uitkomsten te komen. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd, hoeveel werknemers zitten er in de logistieke sector in de provincie Utrecht? Nou, dat is een simpele telling, dus dat noem ik tellingen. En daar zitten dan ook absolute aantallen bij. Niet duidelijk, zie ik.
In plaats van percentages, wat is...
Ja, er kunnen ook percentages in
zitten. Nee, maar dat... er stond in die slide stond echt heel duidelijk, we maken gebruik van tellingen en absolute cijfers. Ik bedoel, ik ken ook, nou ja, vooral uit het gemeenteland, vooral meer van dat er... eigenlijk bijvoorbeeld heel weinig van tellingen gebruikt wordt, maar heel veel van modellen gebruik gemaakt wordt. Mm-hmm. Waarin mensen nog wel eens de vraag hebben van, goh, maar dat is volgens mij niet wat ik hier voor mijn deur zie draaien. Want, maar zijn het dus alleen maar tellingen dus uiteindelijk? En staat dus dat woordje of absolute cijfers dus nergens op?
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar dat is inderdaad, het zijn geen schattingen. Dus dat bedoelen we met absolute aantallen. Het zijn gewoon tellingen. Dus het zijn geen schattingen of... Ja.
Dank u wel voor uw vraag. Nog een andere vraag zie ik daar.
Ja, een vervolgvraag. Als het gaat over een aanpak van een weg, dan is er altijd discussie over de gebruikte verkeersmodellen. Is het nou nodig, deze aanpak van de weg, ja of nee? En er is altijd wel een actiegroep die met een ander verkeersmodel komt of met andere getallen en die dus nut en noodzaak betwist. Maakt deze monitor daar nou een eind aan dat het objectief is voortaan, dat het voor iedereen duidelijk is?
Nou, ik denk dat wat u hier aanstipt is juist volgens mij waar we ook heel graag verder over willen praten. Want wie bepaalt welk model we dan gebruiken en welk model dan goed is? Hè? Of welk model we gebruiken bij besluitvorming bijvoorbeeld. Dus ik ga hier niet inhoudelijk in op het mobiliteitsvraagstuk hè, of wegonderhoud. Maar juist die vraag van er zijn verschillende, je zou verschillende soorten modellen kunnen gebruiken. Dat is overigens dus in deze casus niet het geval, maar... bij wegonderhoud bijvoorbeeld kun je dat wel voorstellen. En welk model kiezen we dan en welke is dan betrouwbaar en hoe betrouwbaar is dat dan? Dat moet je natuurlijk wel goed kunnen uitleggen volgens mij, maar dat is juist hier ook wel onderdeel van het vraagstuk, om daar met elkaar over van gedachten te wisselen.
Is het antwoord op uw vraag?
Volgens mij ligt hier nog wel een probleem waar je verder over zou moeten doordiscussiëren, toch?
Zeker. Dit is een mooi onderwerp wat u aanstipt. Het voorbeeld dat u gebruikt komt niet in deze monitor terug. Dit gaat heel erg over logistieke bewegingen en zo in de provincie Utrecht. Maar dat is een hele mooie referentie die u maakt. Andere vragen nog over logistieke monitor?
Ik denk dat dit enorme data in ontwikkeling is, gaat enorm opkomen. Hoe zorg je dat het model ook constant verrijkt, verbreekt worden met nieuwe databronnen en de API's daarbij tussen nieuwe bronnen? En blijft het bij statische analyses of gaat het ook toe naar een dynamisch model?
Ja, ook hele goede vragen, denk ik. Kijk, als het mogelijk is, dan wordt er gebruik gemaakt van API's om het telkens weer te actualiseren. Maar ook dat zijn nu keuzes die dus niet standaard binnen de hele provincie gelijk worden gemaakt. Maar die dus eigenlijk afhankelijk zijn van de afdeling die daar mee bezig is. En dat is juist de zoektocht waar we hier mee bezig zijn, dat we daar veel meer bepaalde standaarden en kaders voor willen ontwikkelen. Om daar, maar dat betekent wel wat voor natuurlijk de werkzaamheden die we doen en de positie die we kiezen. Van op welke manier willen we onze kennispositie eigenlijk vorm gaan geven? Het zijn terechte vragen waar ik helaas nu geen antwoord op heb.
Oké, als er geen andere vragen zijn, dan is het... Oh, excuses. Ja.
Hij is nog niet geweest, hè? Dat vind ik een goede voor de status wel ook. Ja. Nou ja, wat me wel triggert is openbare data. Het is in een Power BI tool die we hier in huis hebben, die we kunnen gebruiken. En die stellen wij openbaar beschikbaar door daar een derde voor in te huren om die tool in te zetten met openbare data. En dat is dan nu van hun en wij stellen dat ter beschikking. Maar dat vind ik wel een interessante keus.
Klopt, ik hoor geen vraag, dus ik bevestig alleen wat u zegt.
Waarbij ze vrij veel betekenend kijkt.
Nee, daarom hebben we deze casus ook uitgezocht. Ja, het is mooi in deze casus dat soort dingen ook... daar gaan we straks hopelijk in de subgroep ook over doordiscussiëren. Wat vinden jullie daarvan? Andere vragen nog?
Ja, in hoeverre... Wat dat betreft in het regionaal vervoer staat er dan boven. Terwijl het heel vaak ook gewoon over beleidskeuzes gaat die op een lager niveau liggen. Waar je dus ook voor de rest geen invloed op hebt. Wat is dan eigenlijk dan het hele doel van zo'n monitor? Wat is dan... En op welke manier spelen daar dan ook die gemeentes dan ook een rol in?
Ja, ik kan hier niet volledig antwoord geven of zoals de beleidsmedewerkers van mobiliteit dat zullen doen, denk ik. Maar wat we uit de casus hebben gehaald, wat het doel ervan is dat de logistieke sector wordt gezien als wel een heel erg belangrijke sector voor de provincie. En ze willen daar gewoon meer inzicht in krijgen wat erin omgaat en hoe groot de werkgelegenheid is. Dus het is vooral inzicht hebben in die hele sector. En hoe die zich ontwikkelt, zodat daar al dan niet bepaalde beleidskeuzes op gemaakt kunnen worden.
Ja, wat er in ieder geval vaak gebeurt, is dat men zich tot de provincie wendt. Deze casus ken ik zelf niet zo heel goed. Op het moment dat men net boven een gemeente uitkomt, naar 2, 3 of meer, bij een opschaalprobleem of wanneer ze zeggen, hey, wonen zit nu te wachten op mobiliteit en mobiliteit zit te wachten op wonen, op cijfers. En wie gaat nou die padstelling doorbreken? Dus wat we een paar keer hebben zien terugkomen in de 6 casussen is, per gemeente dit allemaal doen, dat helpt niet. Hey, het is gemeenteoverstijgend of we zaten op een pilot en we moeten nu opschalen naar beheer. Dat zijn de 3 relaties die we tussen gemeente en provincie bij digitalisering tegenkomen. Dus hier gaat het niet over de woonopgave zelf of de mobiliteitsopgave, maar bij digitaliseringsvraagstuk ervan.
Zijn er nog andere vragen? Anders is het denk ik leuk om naar de tweede casus te gaan. Luc, mag ik jou het woord geven over de digital twin?
Ja, dat mag inderdaad. Ik ga eerst even wat toelichten met een paar slides en dan laat ik gewoon even live wat zien, want dan ga ik denk ik toch wat meer spreken. Ik daar iemand een knopje uit moet zetten. Die grote button. Ja, dankjewel. Ja, ik begin even met de inhoudelijke context en wat randvoorwaarden. Ik begrijp nu dat het bovenste deel van de stack is. Ik start even bij een denk ik wel bekend document. Dat is de omgevingsvisie die vorig jaar is vastgesteld. Nou, daarin komen een aantal ruimtelijke opgaven tegen. En de ene opgave die versterkt elkaar en de andere die sluit elkaar meer uit. En we ook een regionale uitwerking van die opgave binnen die kaders. Wat we ook zeggen in die omgevingsvisie is dat wij hiervoor eigenlijk geodata en geotoepassingen gebruiken om die complexe ruimtelijke opgave te realiseren. En je gaat die omgevingsinformatie inzetten die ook passend is bij de rol die je hebt als provincie. Wat heel vaak gebruikt voor afwegingen. Ik ga dat zo even demonstreren. En we delen ook heel veel geodata, maar ook de toepassingen met elkaar. Dus met partners, maar ook met burgers. En wat je ook ziet, die rol van die data en die toepassingen, die wordt eigenlijk steeds groter. Zo intern als extern. Nou, ik ga nu een sprongetje maken naar de inhoudelijk deel van de omgevingswet. Wat we zien daar een decentralisatie is plaatsgevonden, of die gaat plaatsvinden 1 januari. En dat er een soort afwegingsruimte komt. Er staat daar BKL, dat is besluitkwaliteit leefomgeving waar dat in zit. En wat we eigenlijk hebben gedaan vanuit milieu en vanuit veilige leefomgeving is die schuifjes, die hebben we nu even gekanteld en daar gewoon letterlijk de indicatoren aan toegevoegd. Nou, ik ga niet het hele lijstje doorlopen. Ik denk ook niet dat het te lezen is. Maar het zijn eigenlijk gewoon allemaal getallen en waarderingen waarbij je kan schuiven tot ik wil op een hoog niveau zitten of een optimale kwaliteit of ik wil gewoon echt een minimale kwaliteit. En daar zit een afweging tussen. Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan is een implementatie van die schuifjes, dus van die indicatoren in een systeem. En dat is dan een 3D systeem. Ten eerste omdat het visueel meer herkenbaarder is. En tweede is dat ook noodzakelijk omdat anders dingen niet goed doorrekenen. Ja, dus geluid moet je wel 3D doen, anders heeft het geen zin, zeg maar. Nou, ik ga nu even laten zien hoe dat werkt. Oh, ik heb ook nog een lijstje. We hebben een aantal indicatoren. Dit is een hoofdlijst met indicatoren. En aan de rechterkant zie je dan hoe dat zich kan doen voorkomen. Dan kan je een waardering voor krijgen bij een bepaalde inrichting van een gebied. Ik ga het nu even laten zien. Dan switch ik even naar een omgeving, een 3D-omgeving. Dit is gewoon een willekeurig gebiedje. Het is in dit geval bij Oudijk. Heb ik even een fictieve wijk neergezet. En van die wijk heb ik een aantal indicatoren toegevoegd. Ja, ik hoop dat het niet misselijk wordt van het schuiven. Maar... Dan verschijnen dan boven dat gebied een aantal signalen. Want in zo'n omgeving kunnen we een aantal dingen doen. We kunnen allemaal informatie bij elkaar gooien om dingen inzichtelijk te maken. Dus zo'n omgeving wordt opgebouwd trouwens uit allerlei basisregistraties. Dat gaat met allerlei API-koppelingen, dus dat wordt live opgebouwd. En ook die aantal bewegingen met die auto's, dat wordt ook allemaal opgehaald landelijk, die intensiteiten. En tegelijkertijd kunnen we er ook eigen gegevens aan toevoegen. Nou, ik heb bijvoorbeeld hier, omdat het om een woningbouwverhaal gaat, onze artikelen lagen uit onze eigen verordening bijgehaald. Nou, als die dan geraakt worden, dan komt dat in beeld. Dus hier worden twee artikelen geraakt, gericht op woningbouw. En die komen dan in beeld. Dus dat is een soort, meer een soort indicatie van let op, er speelt iets, een soort alert. We zien ook een soort kruis ontstaan. En dat rekent eigenlijk live die scores uit. Dus op het moment dat ik dat wijkje bouw, rekent die door. Binnen dat gebiedstype score je zoveel. Dus je ziet dat op een aantal momenten, nou ik zie bijvoorbeeld heel vaak is geluid van wegverkeer wel een issue. Je kan dan ook in beeld brengen, goh, waar zit dat dan? Dan geeft hij ook aan van waar zitten die beelden. Dan kan je er omheen draaien. Maar je kan ook die waarden opvragen binnen zo'n gebied. Dat wordt dus allemaal live doorgerekend. Dus ik kan ook, nou ga ik even verschalen hoor. Ik kan ook zeggen van, nou ja, ik gooi dit wijkje even weg. Dan zet hij al die waarden weer terug, live. Dus er zitten allemaal rekenmodellen achter. En daar kom ik straks even op. En dan zet hij die waarde weer op nul. En dan kan ik een andere situatie creëren en daar een verschil mee maken. Dus ik heb even voor de situatie al klaargezet. Oh, komt er mij nu een dingetje in beeld dat in de weg zit. En dan genereert hij een heel ander type wijk. Ik heb hier andere woningdichtheid aangegeven. Een ander percentage groen. Dus dat we eventjes groter maken. Oh, sorry. Ik moet hem wel even bouwen. En op hetzelfde moment dat hij dat bouwt, rekent hij die indicatoren weer door. Ja, dus op dit moment heeft hij ook weer al die waarden doorgerekend. En dan kan ik ook weer die waarden opvragen. En dan zien we bijvoorbeeld dat een aantal de scores nu opeens boven de 6 uitkomen, zoals het wegverkeer. Dat is ook logisch, want hij zit verder van die hoofdweg af, die provinciale weg die daar ligt. En we zien ook dat er meer water in de wijk is, meer groen in de wijk. En dat zijn variabelen die je mee kan geven. Nou, het is natuurlijk voor alle duidelijkheid geen systeem om besluiten te nemen, maar het is de ondersteuning. Dus je zoekt eigenlijk afwegingskaders, van op de grond van welke kaders maak ik welke keus. Ga ik voor veel energie, dan, of ga ik voor veel groen of veel water in de wijk. En dat kan per gebied verschillen. Gaan we terug naar de presentatie. Nou moet ik even kijken of ik... Ja. Want wat we net zagen is eigenlijk het plaatje rechtsonder. Dat is ons model met indicatoren die eigenlijk gevoed worden door rekenmodellen. En wat we ook zien, dat er ook andere partijen met dit soort zaken bezig zijn. Volgens mij is mijn muis ook zichtbaar. Ja, dus deze die we hier zien, dat is op basis van modellen van RIVM. Dat is de groene batenplanner, daar heb ik misschien wel van gehoord. De groene batenplanner rekent uit van, hé, wat zijn de baten van wijzigen in groen binnen een bepaalde gebiedsrichting. En daar zit voor een deel, een groot deel zijn het financiële indicatoren, maar er zitten ook indicatoren in die weer overlappen met onze indicatoren. Aan de linkerkant boven zien we, daar staat mijn muis nu op, dat is een hittemodel. En dat is weer iets van de VNG en de Royal Haskoning. En die heeft daar ook indicatoren op, maar er zit ook weer een rekenmodel op voor hittestress. En linksonder, dat is van het Mulier Instituut en die berekent eigenlijk ook waardes. En die doet het ook aan de hand van de situatie in de fysieke leefomgeving. En die heeft daar weer eigen modellen voor. Maar gebruikt weer die ook weer overlappende indicatoren. Nou, in een samenwerkingsverbond zijn we dat nu aan het afstemmen van, goh, zijn die indicatoren die we gebruiken gelijk? Kunnen we dat op één lijn krijgen? Is dat hetzelfde? Maar daaronder, die laag eronder, wat Rob in zijn filmpje liet zien, er zit nog een laag onder en dat rekent alles door. En dan is de vraag van, hey, maar is dat hittestressmodel wat bij de VNG zit, is dat nou hetzelfde als de partij die wij gebruiken? En is het überhaupt op te vragen wat het RIVM, hoe die dat berekent met die groene baten? Is dat inzichtelijk? En kunnen wij dat dan ook benutten en ook verantwoord toepassen binnen zo'n omgeving? Nou, dus binnen zo'n samenwerkingsverband proberen we al die partijen al te verenigen en eigenlijk naar een soort ecosysteem te komen, zodat het op elkaar past en dat het ook verantwoord is. Maar je ziet wel dat dit terrein, met name dat laag met modellen die eronder zit, nou, net ging het al over rekenmodellen, dat zijn eigenlijk modellen die we al jaren kennen, maar we zien dat er allemaal modellen bijkomen die wat minder gestandardiseerd zijn. Je hebt een wegverkeermodel, we hebben vaak een soort fijnstof- en geluidsmodel, dat heet dan SRM, standaard rekenmethode, dat is ook al redelijk gestandardiseerd, maar er komen allemaal nieuwe modellen, overstroming, hittestress, en daar zie je allerlei varianten in ontstaan. En dan is eigenlijk de vraag van, ja, de ene is misschien handig voor die toepassing en de ander voor die. Maar wie valideert dat en wie gaat ermee akkoord dat het klopt? Of dat we daarmee kunnen werken voor het doel wat we doen? En wie gaat daarover? Nou, dat is wel een uitdaging op dit moment. Ik weet niet of er vragen over zijn.
Ik dank je wel voor een mooie toelichting in ieder geval. Ja. Ik zie een aantal vragen inderdaad, dus mag ik u het woord geven.
We hebben in de provincie zo'n ontwerptafel die iets vergelijkbaars doet. Is dit een uitwerking daarvan of zijn het twee concurrerende systemen?
Dit is een verdere ontwikkeling van die ontwerptafel. Ja, dit kan je ook in een tafel gebruiken, klopt. Ja, correct.
Dank u wel. Andere vragen nog?
Ja, nou sowieso dank, want het ziet natuurlijk al superleuk uit. Je hebt er meteen zin in om ermee te gaan spelen. Tegelijkertijd roept hij natuurlijk ook wel meteen een paar vragen op. En ook dingen van, hey, hoe kunnen wij daar als staat een rol in spelen? En dan denk ik aan selectie van indicatoren. Hè. We hebben natuurlijk de neiging om veel in lange stukken met elkaar te communiceren waar er van alles in zit. En het fijne hiervan is dat het ook echt scherp wordt. En dus er staan gewoon een aantal dingen in. Daar kun je met elkaar ook. Al was maar uit een lijstje van, hey, dit zijn indicatoren die erin zitten, dit zijn de factoren die eraan hangen. Dus dat levert een heel ander type debat op, denk ik. Ik denk dat dat wel wat verandering kan gaan brengen. De andere is, in het model eronder zitten natuurlijk allerlei afwegingen. En dat leidt tot een bepaalde waarde. En die waarde die krijgt natuurlijk dan zijn resultaat in zo'n mooi overzichtje. En dus ook daar zullen we met elkaar een soort gesprek over moeten gaan voeren. Hoe vindt die weging eigenlijk plaats? Want als je dat uiteindelijk gaat accepteren zoals het is, dan zou het kunnen zijn dat het plaatje met al die mooie indicatoren uiteindelijk ook gewoon het doel op zich wordt. Ik zeg dan altijd maar, de auto's zijn in de loop der jaren enorm veranderd. En vooral dankzij de windtunnel en de modellen die daar omheen zitten. En het hoeft niet per se te zijn dat het dan een mooiere auto geworden is. Ze zijn allemaal steeds meer op elkaar gelijk omdat die windtunnel dat vereist. Nou, dat zit natuurlijk hier ook een beetje in. Hè? Dus als je zeg maar bepaalde indicatoren steeds belangrijk blijft vinden, dat de ontwerpen die eruit rollen ook steeds ongeveer hetzelfde eruit gaan zien. Dus ook daar kunnen we met elkaar een soort discussie over gaan voeren. Ik zie hier wel een mooie lijn om eigenlijk ons debat, wat wij ook willen voeren natuurlijk, met de onderliggende systematiek op een andere manier te gaan vormgeven.
Mooi. Dank u wel. Mooie brug naar de discussie die we zo gaan voeren in de subgroepen. Luc, wil je hier nog op reflecteren op deze?
Nou, dit hele terechte opmerking, want dit is wat je erin stopt, krijg je eruit. En dat vergeten mensen wel eens. Als we hier totaal geen sociale indicatoren inzetten, dan gaat het daar ook nooit over. En dat is heel van belang dat je daar goed over nadenkt en meeneemt inderdaad. Ja.
Dank u wel. Ik zie een andere vraag.
Ja, ik heb zelf meegedacht ooit met standaardisatie van de hittestresskaart. Dat je van oppervlaktetemperaturen naar gevoelstemperaturen gaat en zo. En ik ben nog een beetje zoekend om het te plaatsen in deze gelaagdheid, zeg maar. Van waar wil je als politiek nog uitspraken doen? En maken we dat dan nu ook heel helder of zo, van waar maken we uitspraken in dan? Want dat zien we natuurlijk in het stikstofdebat heel erg, dat ja, wat je net al aangeeft, wat je erin stopt, krijg je er ook uit. Nou, accepteren we met elkaar dan dat er bepaalde dingen ingestopt worden en wat komt er dan uit? Is dat dan wat we nu beogen, zeg maar, om daar meer duidelijkheid over te krijgen in die lagen?
Ja, als ik daarop mag reageren. Wat we bij stikstof natuurlijk hebben gezien, wat het pijnlijke daar is, natuurlijk de Raad van State heeft het eigenlijk gezegd, hè, de overheid moet het algoritme wat eigenlijk daaronder ligt publiek maken, zodat het contestable is, hè, dus je kunt aanvechten als burger. Dat is ook een soort debat wat u als provinciale staten kunt voeren. Als dit soort technologie wordt toegepast, welke randvoorwaarden stellen wij er aan als dat wordt gebruikt? Dus de mate van transparantie bijvoorbeeld van die toegepaste groene waterplannen die net werd getoond. Is een voorwaarde, als we dit zo toepassen kan dat die ook publiekelijk aangevochten kan worden bijvoorbeeld. Dat soort discussies zou ik verwachten als ik vanuit meer de politieke bril hiernaar zou kijken. Maar ik merk dat jij ook wel reageren op.
Ja, ik zit natuurlijk hierbij ook het puntje van mijn stoel. De roadmap Slim City is ooit naar jullie gestuurd. Heet niet voor niets Slim City. Omdat het product, de leverancier die Luc net laat zien, heeft zich laten inspireren door het game Slim City. Terugkomt een andere vraag waar we nu veel tijd in investeren is hoe open zijn die leveranciers? Zijn de blokjes van modellen een beetje uitwisselbaar? Als we het aan 1000 mensen zouden willen laten zien, moet je dan wel deze software gebruiken of misschien een ander stuk software en praat dat dan met elkaar? Als ik een model van deze software in andere software stop voor andere mensen, heb ik dan wel de waarde behouden? Er is landelijk, zoals hier, een actief gesprek over het algoritmeregister en het modellenregister en het sensorenregister. Wij moeten eigenlijk kiezen waar wij gaan zitten. En dan zie je dat waar het echt kennisintensief wordt met veel variabelen die in zo'n afwegingskader bij elkaar moeten komen in een betrouwbare weergave. Dan zie je, ja, dat daar haken veel partijen af. Of één monopolist trekt het allemaal naar zich toe. Of die API's waar net naar gerefereerd zijn helemaal niet open, maar ze heten open te zijn in aanbesteding. Dus we zijn eigenlijk die kennis aan het opbouwen met een Amersfoort, met een Utrecht gemeente, om te kijken hoe moet je dit spel nou spelen. En samen met Geonovum als een standaardisatieinstituut, waar Luc ongeveer kind aan huis is. Dus wij als ambtenaren denken, we moeten ook aan die achterkant in die stack op een aantal niveaus interveneren om te zorgen dat het een open en net spel is en dat de publieke waarden er netjes in vertegenwoordigd worden. Alleen, dat doen we nu eigenlijk op eigen initiatief. En de vraag is, eigenlijk moeten jullie daarvan vinden dat wij dat moeten doen. En nu doen we het omdat we een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En dat gaat mij nou net iets te ver, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat moet op een gegeven moment een politieke afwegingsproces worden. Je kunt namelijk ook niet alles.
Dankjewel voor de verdere toelichting. Zijn er nog andere vragen over de digital twin?
Ja, ik vroeg me af. Zit hij aan?
Sorry.
Ik zie het lampje niet. Ik vraag me af of in deze digital twin dan ook, je hebt er nu veel data, open data modellen in, maar zit er ook sensordata in? Komt er live sensoring bij ook hier, of niet?
Dit is open data, maar geen sensordata. Hier zit meer dat alles berekend wordt op basis van meer statische gegevens.
Is het wenselijk of een idee om daar ook sensing data in te doen? Of hoe is dat beeld?
Ja, dat is nu een ontwikkeling om, zijn we samen bijvoorbeeld met de gemeente gedaan te kijken, om te kijken, kunnen we dat ook combineren met sensorgegevens en dan monitor je eigenlijk je model op dat moment. Ja.
Wat misschien ook nog wel interessant is dat voor de rest van de wereld is Utrecht relevant hierin en loopt voor. En dat is natuurlijk ook keuzes van hoe hard wil je lopen. Een van de belangrijke ontwikkelingen van de laatste tijd is geweest dat men heeft gezegd, er moet een referentiearchitectuur komen, er moeten regels komen. Alleen bij de groeifonds subsidiewinkel is deze eruit gevallen. Dus alle professionals die daarmee bezig waren, vooral in de ZZP-hoek, die waren ineens vertrokken. En dan zie je dat ze eigenlijk naar Luc kijken van help. Maar omdat Geonovum natuurlijk ook hier in Amersfoort zit. Dus we zitten hier met een aantal kennisinstellingen, ook het COW in de buurt, het RIVM in de buurt. Waardoor er een soort natuurlijk leiderschap is ontstaan, ook dat het gedragen wordt door mensen als Jan van Loopik. Maar of we hier echt de lead in willen blijven nemen, dat is eigenlijk aan u en aan Robert en niet aan de ambtenaar.
Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Want anders gaan we verder discussiëren in kleinere groepen. Is dat goed voor jullie? Want dan wil ik jullie vragen hoe dat eruit gaat zien. Ik ga samen met Lieke naar ruimte 5. Met de mensen die hier fysiek aanwezig zijn, gaan we daar een discussie voeren. Er staan ook een aantal. Ik zal dan zo nog even een korte aftrap voor wat dan daar een kernvraag is die we daar gaan doen. En Johanna en Rob, jullie blijven hier om met de mensen die digitaal aanwezig zijn, om daarmee in gesprek te gaan. Dat is de opzet die we gaan volgen. We gaan ze nog even één vraag toelichten, maar als jullie straks aan die zalen lopen, dan kun je ook nog even een broodje pakken. Want daar ligt natuurlijk in die ruimte waar we net iets hebben gepakt, is dat ook nog een mogelijkheid. Ik ga nog even één sheet laten zien, want dat is een beetje een soort kernvraag die we graag met jullie zouden willen bespreken. En die pak ik er even bij. Yes. Oh ja, dit is nog een korte introductie. Wat ik mij even wat toelichten. Ik kom zo bij de kernvraag. Wat we voor vanavond belangrijk vonden, is natuurlijk. Digitalisering is een heel breed thema. En ik heb hier in drie blokken even aangegeven wat voor type discussies kun je eigenlijk met digitalisering verwachten. En voor mij hebben jullie daar ook allemaal mee te maken. Dit is eigenlijk een discussie die gaat over de effecten van digitalisering op de openbare ruimte. Gaat het over discussies over datacenters, de grote distributiecentra in Nederland. Daar hebben provincies natuurlijk mee te maken. Wat ik eigenlijk aan jullie wil zeggen, dat is eigenlijk vanavond geen onderwerp van gesprek. Wat eigenlijk wel belangrijk overigens. De andere, de groene, dat gaat over, er vindt op Europees en Nederlands niveau heel veel dingen plaats over de hele digitale organisatie van het openbaar bestuur. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de wet open overheid, de GDPR, de hele privacywetgeving die er aankomt. Maar er komt nog heel veel wetgeving op de overheid af om de digitale overheid vorm te geven. Ook dat is vanavond geen onderwerp van gesprek. Waar we met jullie graag over willen hebben is, de cases die we net hebben gezien, de digitalisering biedt natuurlijk allemaal kansen om op een hele andere manier te gaan werken. Ik denk dat digital twinning met natuurlijk al gerefereerd, heeft een simpel effect op hoe politici werken. In plaats van documenten dat je veel meer in digitale omgevingen werkt of anders met burgers gaan werken. En daar willen we graag met jullie over in gesprek. En dat is het middelste stuk. Dus dat wou ik nog even kort toelichten om ook een beetje de discussie te focussen op dat punt. Omdat we daar echt behoefte hebben aan uitspraken die u daarover gaat doen.
Ja. Waarbij de reden is van de één is dat we zeggen, ja, aan die wet moeten we voldoen en die moeten we meenemen. Sterker nog, in al die initiatieven die we digitaal nemen, zitten die wetten als een soort standaard ingebakken. Dus de AVG, als wij bezig zijn met het sensoren te gaan gebruiken, dan kun je daar niet omheen dat je daar bij telraam verschrikkelijk goed op moet letten. Dus dat zijn een soort, geen discussie over, dat moet gewoon. Je kunt hoogstens nog een beetje over de volgorde praten, moeten we alles op orde hebben voordat we dit soort dingen kunnen doen, of moeten we het meenemen in die opgaves? Dat is natuurlijk voor ons een beetje een dilemma hoe we daarmee om moeten gaan. En het tweede was?
Wat
je niet wilde doen. De datacenters, daarvan is het standpunt geweest. Eigenlijk wordt dat langs de lijn van de economie afgehandeld en niet waar wij hiervoor zitten, de rol in digitale ruimte. Dus het is niet zo dat we zeggen dat is niet belangrijk en datacenters discussie is. Maar dat is even verplaatst naar de discussie bij economie. Dus dat valt onder andere collega's van mij. Dus dat jullie dat weten, het is niet dat we het wegduwen, het is alleen dat het niet hier speelt.
Sorry voor die. Je voelde naar dat tweede, ik raak dat een beetje verwarring. Want we gaan zo in de groepen uiteen, waar ik me erg op verheug nogmaals. En wat ik jou had nog gevraagd, Rob, is dit is de eerste vraag waar we in de slag gaan. En het is wel lekker om een beetje een sidekick, daar zag ik nou een beetje een sidekick. Dat je een beetje polariserend kunt neerzetten van wat zijn nou twee hele verschillende smaken van de rol die de provincie nou in dit vraagstuk zou kunnen spelen. En voordat we uiteen gaan, denk ik, dat is dan wel lekker dat jij even dat opwarmt in die twee posities in de groep gooit.
Ja, het bijzondere vind ik van het gesprek over waar zijn we dan van, is dat je dan merkt dat je ook erg even moet kijken waar zijn anderen goed in. Bijvoorbeeld veiligheidsregio's zijn erg goed in vooruitkijken. Wat gaat er over de komende 2 uur gebeuren? Waterschappen zijn heel goed in real-time aansturen van hun instrumentarium om water te regelen. Die hebben veel meer verstand daarvan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar provincies, die zijn goed in het maken van afwegingskaders en die hebben bijvoorbeeld een geheugenfunctie voor de regio. Je blijkt dat dus gewoon de andere partijen eigenlijk naar ons kijken en naar de archieffunctie van hey, willen jullie alsjeblieft dat voor ons doen, want daar zijn we te klein voor of we vinden het te ingewikkeld of het is te duur, kan ook zijn. Als je dan kijkt naar die polariteit die we hier geschetst hebben in de sheet, dan een van de niet zo sexy dingen is beheer. En toch zie je dat de andere partijen, met name de gemeentes, kijken van, goh, als daar twee FTE permanent op moet gaan zitten, op dat modelleren van dat stuk, please, hè. Dat zie je Utrecht doen, dat zie je Amersfoort doen, maar dat zie je natuurlijk ook de kleinere gemeentes doen. Van ja, dat is een beetje heftig voor ons. Bovendien het kennisniveau om op te bouwen over al die API's, dat is natuurlijk ook een hele diepte investering. Dus dan zie je dat wij met de VNG eigenlijk samen vrij natuurlijk dit soort bondjes beginnen te sluiten. Met andere woorden, er is een natuurlijke spanningsveld natuurlijk tussen innovatie tot aan beheer. Maar je merkt dat het niet zozeer één versus het andere is. Wij draaien aan de voorkant, zoals Stefan in dit geval, vaak mee wel in pilots. Maar de rol, de belangrijkste rol daarachteraan is als die pilot is afgelopen, dan zegt de stad Utrecht, provincie, nou moet er iemand komen die het data stewardship van die keten permanent gaat doen. Of dan gaan we met Joost van Koutrijk van de archiefinspectie in gesprek. Joh, helpt het als we dat e-depot iets naar voren schuiven en wat meer het geheugen achter de omgevingsvisie worden wanneer er ergens een besluiten zijn genomen. Nou, het Rijk heeft daar natuurlijk ook een rol in. En die zal vaak zeggen, dit is de wet en dit is de standaard en daar zult gij aan voldoen. Dan zeggen wij, en sommige mensen hier aan tafel die spelen daar een belangrijke rol in, die zeggen, ah, als je hem zo invoert, hebben we ongelukken. Dus dan ga je in dialoog met het Rijk, van of die stoptepelstandaard wel zo in te voeren is in de praktijk, omdat die praktijksituaties kennen wij. Dus meestal zit je dan samen met gemeentes en de leveranciers tegen tijd te zeggen, even wachten, ja, sorry, het duurt nog even, maar je bent met een ontwikkelingsproces in digitalisering bezig en jij denkt dat het een wet invoeren is, dus het is ietsje meer.
Dit zou een teaser zijn, toch, voor de discussie straks?
Ha! Precies. Wat ik aan wil geven is, dank je, David, de rol die we structureel pakken in beheer en regulering is misschien belangrijker nog dan een beetje kietelen en aaien en stimuleren. En waar we dat dan toepassen, dat beheer, zoals misschien van die modellen, om maar een voorbeeld te noemen, dat zijn dan de keuzes die we moeten maken. Dank je wel.
Oké, dan stel ik voor dat we pakken nog even wat te eten of te drinken als dat fijn. Starten we over 5 minuten, dus in de ruimte 5. En hier vindt die discussie plaats. En dan komen we 7:15 hier weer terug om even te reflecteren van nou, hoe is die discussie verlopen. Dus ik zie jullie dan straks weer.
Dus goed, nog even voor de digitale groep, dat we dan zo meteen om 35 weer starten. Dus dan kan iedereen daar ook nog even een korte pauze nemen en dan kunnen we ook de digitale groep gaan volgen.
Tot zometeen.
De vergadering is geschorst. 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 De vergadering begint over enkele ogenblikken. Lijkt het te werken. Dus ben ik er tevreden over.
beetje ingewikkeld, hè? Spannend.
Ja, als het goed is, doet hij zo weer, toch? Is iedereen ook digitaal alweer aanwezig? Zou denk ik fijn zijn als de digitale discussie ook met camera kan plaatsvinden. Dus degenen die mee willen doen aan discussie ook in beeld willen komen. Robert, inderdaad. Ik kan de namen nog niet goed in beeld zien. Ik merk dat ik daar een beetje naar aan het zoeken ben. Ja, we gaan zo weer verder met de discussie. Ik ben wel benieuwd of er nog vragen zijn ook over wat we gaan doen. We hebben sowieso de vragen die we net die Jaring net toe heeft gelicht met toelichting van Rob ook in een Mentimeter gestopt. Dus we kunnen ook kijken, peilen bij jullie, hoe staan jullie zelf in? Welke rol zien jullie voor de provincie? Maar nog de vraag ook inderdaad van als je meedoet aan de discussie, zet je camera aan, want dan weten we ook met hoeveel mensen we dit gesprek gaan voeren.
Ik zie wel dat er wat mensen digitaal bij zitten die eigenlijk in de ambtelijke ondersteuning zitten. Dus ik kan voorstellen dat die de camera nu niet aanzetten omdat ze niet meedoen aan de discussie. Dus misschien dat je daarom meer mensen digitaal aanwezig ziet dan in beeld.
Misschien kunnen we kort de PS-leden die mee willen doen aan de discussie even kort aangeven. Je naam en ook... dat je mee wil doen aan de discussie, want dan kunnen we daarin ook het gesprek samen gaan voeren. Oké. Dus helder. Ik zie in ieder geval twee mensen in beeld. Robert en een dame ook rechts. Marlies. Ja.
Oké. Ja. Kijk,
Marlies.
Wat zeg je? Ik ben Marlies wel.
Hebben wij een mooie dialoog straks.
Ja, leuk. Statenlid inderdaad voor het CDA. Ik heb net meegeluisterd, maar wel met één oortje. En ik zat ook nog in iets anders. Dus ik heb voor 70% meegekregen, maar misschien de finesse niet helemaal. En nu, dan val ik door de mand, hè, want nu ben ik de ene. Samen met Robert.
Marlies, een checkvraag van mijn kant uit. Was het een beetje te volgen qua inhoud? Ik ben door...
Ja, zeker. Het was zeker te volgen. Maar ik was onderweg, dus ik heb niet alle sheets goed kunnen zien. Maar het was wel een helder verhaal. En ook het heeft mij ook inderdaad wel met de ogen geopend. Daar moeten wij ook allemaal iets van vinden. En hoe steek je dat in? En ook de verschillende... gradaties waarin je met de digitalisering te maken kunt hebben en ook de focus die jullie vanavond die we vanavond willen leggen, die is er ook helder. Ja.
Dankjewel.
Heeft het voor jou ook meerwaarde om dan hier met elkaar nog in dit kleine verband verder over door te spreken? Dat is even de checkvraag.
Ja, ik weet niet of we zijn met zo'n kleine groep. En als ik het enige statenlid ben, is het voor een discussie of zo misschien wat lastig. Dan Of we zouden moeten kijken naar een andere vorm waarin we toch informatie kunnen uitwisselen. En kijk ook even naar Robert. Ik weet niet of jij voor jezelf een actieve rol zag of ziet op dit moment.
Minder. Ik doe graag mee hoor in de gesprekken. Maar wat de bedoeling dat statenleden met elkaar een gesprek zouden hebben waardoor wij ook dingen ophalen die we als wij met een voorstel komen. Dus eind augustus willen we met een voorstel komen op wat voor manier de provincie, met welke ambitie wij willen meenemen in deze discussie. Dus ik zou vooral willen luisteren. Maar,
ja, dat snap ik ook.
Betekent dat een aantal collega's van jou zijn fysiek aanwezig en die zitten natuurlijk nu in een andere zaal dat gesprek te voeren.
Ja, een idee, maar ik weet niet of het technisch mogelijk is dat ik daarbij word gezet, dat ik in ieder geval ook mee kan.
Nee, ik stel voor dat ik het even omdraai. Ik ga nou één statenlid uit de andere kamer vissen. Heel simpel. Ben zo terug.
Oké. Okay. Ja. Moment, zet me even op pauze.
Dan ben ik het enige statenlid. Is het CDA als enige digitaal aanwezig?
Marlies, nee, ik zag Jeroen Bart, maar die is onderweg, dus die kan zijn camera niet aanzetten. Okay. En ik zag eerder nog Bushra, zag ik als commissielid, ja. Maar die daar zie ik verder geen reactie van.
En een paar... Die was net wel in een andere bijeenkomst wel
ja,
voor.
Ja, dus, maar Rob gaat even wat statenleden uit de andere kamer vissen.
Oké. Okay. Neem ik een ondertussen nog van mijn eten.
Ga ik ook zo doen, Marlies, dus dat komt goed uit.
De vergadering is geschorst. De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Nou, heel fijn. We hebben drie andere PS-leden bereid gevonden om ook het gesprek hier te voeren. Dus heel fijn. Dank dat jullie hierop willen aansluiten. Online hebben we Robert en Marlies, begreep ik, die ook met ons verder in gesprek willen. Ik zou allereerst even de stelling eigenlijk nog even kort in beeld willen brengen zoals die net is geïntroduceerd. En dan ben ik benieuwd ook naar jullie eerste reactie. Ook om mensen mee te voorbereiden, maar ik denk dat het voor dit een beter geschikt is om gewoon het gesprek aan te gaan. Dus hebben jullie een idee ook welke rol, we hebben twee uitersten geschetst eigenlijk, meer dat je zegt van nou, de visualisaties en de modellen, de afwegingen die daarin gemaakt worden, nou, dat moeten we vooral aan andere partijen overlaten en hier en daar stimuleren wij als provincies met subsidie of met projecten dat gaat gebeuren. Of willen we daarin ook echt eigenaarschap pakken als provincie en zeggen we willen deze ook gaan beheren en ook gaan reguleren. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën ook over die twee uitersten.
Want net zat ik in de andere groep, naast mij hield David een pleidooi voor uitbesteden, zo ver mogelijk weg. Heel rechts, zei hij, als GroenLinkse. En ik was juist van plan om helemaal aan het andere uiterste te zitten. We moeten het zelf doen. Als nou geldt dat wat je erin stopt, dat er ook uitkomt, dan wil ik er ook bij zitten als we er wat in stoppen. Dus dat we het zelf moeten doen. En als je dan zegt, ja, waterschappen kunnen iets beter, veiligheidsdiensten kunnen iets beter, dan denk ik, nou laten we dan als openbaar bestuur met alle ondersteunende diensten het samen bouwen. Dus samen met gemeenten, samen met waterschappen, wellicht ook met de Rijksoverheid en alle uitvoerende diensten samen. Maar niet aan de markt overlaten, maar zelf als overheden bepalen wat we erin stoppen. Dus ik ga
heel erg op de kant zitten van zelf doen. Zelf alle wegen beheren. Ja.
Ja, dus heel erg duidelijk dat eigenaarschap pakken, hoor ik u zeggen. Andere beelden daarbij ook om de discussie te voeren?
Nou, volgens mij hetgene waar je constant mee te maken hebt is gewoon simpelweg dat mensen ergens rechten aan kunnen ontlenen. Of dat juist hun rechten worden aangetast. En daarvoor is het gewoon noodzakelijk dat je daar als, ja, dat het dus ook volstrekt helder is waarop ergens iets gebaseerd is. En dat mensen dat ook zelf ook kunnen verifiëren. En dat betekent dus ook dat je dus ook in die zin ook gewoon eigenaar moet zijn van het geheel, van wat ermee gebeurt. Want anders zie je zelf zeg maar ook in die spagaat. Anders kun je zelf ook niet, uiteindelijk ook niet uitleggen van waarom je uiteindelijk een bepaalde beslissing genomen hebt. En ik denk dat dat uiteindelijk het onderliggende is hierbij. En dan kan je misschien nog wel het bouwen hier en daar van dingen misschien nog wel uitbesteden, maar niet zeg maar de laag daaronder.
Ja, heel duidelijk ook een keuze voor eigenschap. Je zegt wel bepaalde elementen kunnen we misschien wel uitbesteden, maar echt het uitleggen van die modellen, dat moeten we zelf kunnen doen.
Als ik eens wat mag toevoegen. Het gaat nu nog een beetje, het is iets nieuws en het wordt gebruikt voor beleidskeuzes. Maar ik voorzie dat data in no time gewoon gebruikt gaat worden voor je operatie. Ik stelde ook net een vraag, in hoeverre gaat het gebruikt worden als dynamische data? En dan hoort het gewoon bij basis bedrijfsvoering voor het instand houden van je vitale infrastructuur. En ik denk dat dat een kerntaak is. Daar kan je af en toe, als je wat overloop hebt of je gaat een nieuwe woonwijk bouwen, dan kan je dat prima uitbesteden als je even wat extra denk- of mankracht nodig hebt. Maar voor je snelheid, betrouwbaarheid en zeker ook beschikbaarheid van mensen in de huidige arbeidsmarkt, moet je gewoon ook absoluut iets intern hebben. Dus wat mij betreft, het plaatje wat je laat zien, kun je eindeloos leuke principiële discussies en politieke discussies over rechts en links hebben. Maar gewoon praktisch gezien, zeker als je wat verder in de tijd kijkt, die data ga je gewoon nodig hebben voor je bedrijfsvoering. Dus zorg dat je niet 100% afhankelijk bent van inhuur, omdat het basisbehoefte is.
Ja, wat daar betreft.
Ja. Marlies, ga je gaan.
Ja, nee, ik heb alle punten aangehoord. En ik vind het me nog wel lastig. Hè. Het liefst hou je inderdaad de zaken bij je. En je kunt ook een kerntakendiscussie hebben, maar die kwam hier ook al. Wat hoort bij de overheid en wat niet? Nou, dat zijn ook wel politieke keuze. Hè. Daar denken partijen ook al verschillend over. Maar als het inderdaad zo'n belangrijk onderdeel gaat worden van de daily business, wat Aart ook schetst, ja, dan neig je ook wel bij om dat wel dichtbij je te houden. Waarbij ik meteen ook wel de huivering voel van zijn wij als overheidsinstantie in staat om dat op een juiste kwalitatieve en betrouwbare manier te doen. Want aan mij hoeft de krant maar open te slaan en de digitale processen, maar daar zijn we niet zo'n ster in recent en iets langer geleden. Dus daar zit mijn huivering. Dus misschien wel een hybride model, misschien met wel eigenaarschap. En ik geloof dat je daar ook wel afspraken over zou kunnen maken. Maar wel echt ook expertise, wat state of the art is. En vaak zijn andere bedrijven daar toch wat beter in, lopen daar meer voor op. Wel die expertise blijven inkopen. Maar dan voel ik ook iets begaan tussen, wat ik zeg, dat eigenaarschap en kun je het zelf.
Ja, dus de zorg ook van, zijn we toe in staat als provincie? Als we hiervoor kiezen,
ja,
zijn we dan ook toe in
staat? Een gewetensvraagje voor Robert. Ben jij nu in staat om twee data-analysten aan te trekken?
Bijvoorbeeld, ja.
Dus
succes in deze arbeidsmarkt.
Ja.
Op die laatste, we hebben momenteel 15 BI stagiaires van de Hogeschool Utrecht. Waardoor ik nu wat ruzie met inkoop krijg van waarom doe ik zoveel met de Hogeschool Utrecht. Maar dat is precies van die reden. Je wil mensen interesseren voor ons vak.
Zie je hier zo nog één?
Ja, een vraag aan Marlies. Moeten we niet gewoon als de drommel zorgen dat we die expertise dus wel in huis krijgen op dit spoor voortbordurend?
Nee, zeker. Dat geloof ik ook wel. Maar A, zou het doen staan en B, om dat up-to-date te houden. Maar vind je ook, en dat is ook belangrijk, de mensen die dat überhaupt gaan doen. En vind je dan ook de kwaliteit en dan ligt de lat ontzettend hoog, de hoogste lat wat mij betreft, als het om overheidsdata gaat. Dat moet natuurlijk los van alle onregelmatigheden, onduidelijkheden. Dat moet natuurlijk top zijn. Ja. En kun je dat, is dat aan te trekken als overheid? Mensen die dat kunnen.
Wat ik wel eens lastig vind, hè, als ik eens een onderdeel mag inbrengen in deze discussie, is dat we zitten hier ook in een transitie. Hè? Dat is ook zo'n standaard woord, want alles is tegenwoordig in transitie. Dit is er ook een. De impact die data krijgt in onze de technische mogelijkheden die er zijn en hoe dat kan ondersteunen, dat wordt steeds sneller groot. Er zit ook veel innovatie, ondernemen, verkennen met elkaar. Aan de ene kant roept alles bij mij, dat moeten we als overheid op acteren, zodat ik daar zekerheid aan ontleen. En aan de andere kant herken ik onszelf niet per se als organisaties die heel erg makkelijk durven te innoveren, fouten durven te maken, risico's nemen, experimenteren. Dus een andere reflex bij mij roept, nou jongens, ik loop niet voorop, laat de anderen de fouten er maar uithalen. Ja. Ik wacht al even. Ik geef maar gewoon aan welke reflectie ik heb. Er zitten allerlei zaken aan deze vorm van nu nog experimenteren die ik ook heel spannend vind.
En terecht denk ik al, ja. Realistisch.
Nog iemand die daarop wil reageren? Want we willen ook op zoek met elkaar naar de kaders. Want stel, als we dit nou willen, welke kaders willen we daar ook in meegeven? Ook als we het uitbesteden, welke kaders zijn dan belangrijk daarin? Hè? Dus om daar ook met elkaar nog verder, daar hebben we ook een aantal dingen voor voorbereid. Maar misschien als laatste nog een reactie op de discussie online.
Ja, nou ja, volgens mij gaf de gerepteerde dat aan van ja, volgens mij hoeven we ook niet per se altijd voorop te lopen, maar moet je in ieder geval hetgene wat je wel doet en waaruit ook bepaalde dingen die gevolgen hebben voor mensen, moet je wel goed doen. En dan maar wat minder in eerste instantie. En dat is natuurlijk wel lastig als inderdaad de Rijksoverheid allemaal zegt dat je allerlei dingen al wel moet hebben, terwijl je daar zelf eigenlijk nog niet aan toe bent. Maar volgens mij is het dan ook vooral een kwestie van, ja, dat ook gewoon helder krijgen van hey, allemaal leuke nadruk dat jullie allemaal dat allemaal willen, maar wij willen wel dat hetgene wat we leveren ook hetgene is waarop mensen ook uiteindelijk ook hun recht op kunnen halen.
Ja. Ik wil er voorzichtig voor pleiten om toch voorop te lopen. En ik heb dus ook wel een vraag aan Robert. Als je nu de anderen de kastanjes uit het vuur laat gaan, loop je dan niet zoveel achterstand op dat je dat gewoon niet meer inhaalt?
Ja, maar volgens mij is het niet een wedstrijd met andere provincies wie de eerste, de grootste, de beste is. Dat je doet het voor je eigen inwoners om efficiënt kwaliteit van plannen en operaties op te leveren.
Maar het is wel een wedstrijd tussen overheden en de markt, denk ik. Als je als overheid nu niet voorop gaat lopen, dan neemt de markt dit hele veld in.
Ja, maar dit toevallig was ik vorige week in Amerika. Dit speelt ook in Phoenix, Arizona en San Francisco. Dus in die zin vorm je gezamenlijk wel een groot genoeg publiek belang blok, denk ik dat het niet is. Daar in Utrecht, je kan je wel permitteren om een keertje een jaartje achter te lopen. Maar wat mij betreft niet, overigens.
Ik begreep dat ook, net een hap. en nog op wilde reageren. Maar dat kan dan beter misschien later. Ik hoor al de discussie van, ja, kunnen we dat, hoe sterk staan we ten opzichte van de marktpartijen? En als we niet voorop lopen, lopen we straks niet achter. En daar ging de discussie zojuist over. Misschien ook interessant om te kijken van, los van deze discussie, welke kaders kunnen we eigenlijk meegeven? Dus waar hebben we met elkaar invloed op? Om daar ook met elkaar nog verder over door te praten. En daar ben ik ook heel benieuwd naar jullie reacties. Volgens mij kwam dat in het begin ook al naar voren. Echt het verplichten dat modellen en algoritmen transparant en open zijn. Sommige voorbeelden uit die digital twin kwamen naar voren. Die zijn eigenlijk modellen zijn door verschillende partijen eigenlijk gemaakt. Nou, bij een RIVM, de Groene Waterplanner is ook online beschikbaar. Is ook te vinden hè, voor en in principe daardoor aanvechtbaar. Maar bij sommige andere modellen zijn ook door commerciële partijen gemaakt. In hoeverre ook als we dat zelf ontwikkelen of als we het uitbesteden, vinden we eigenlijk dat we die inzichtelijk moeten maken, transparant. En zodat burgers en ook anderen kunnen kijken hoe zit dat eigenlijk in elkaar. Dus daar ben ik heel benieuwd hoe belangrijk jullie dat vinden. We hadden ook op een schaal van 0 tot 10, maar wellicht ook gewoon jullie eerste reflecties daarop. De 0 is helemaal niet belangrijk en 10 is uiterst belangrijk, ja.
Nee, ja, het 10. Want het gaat volgens mij echt 100% over het voorkomen van gelul met mensen. En dat je uiteindelijk je beslissingen kunt uitleggen. En daarvoor is het echt noodzakelijk. Ik heb het jarenlang in de stad gezien rond bijvoorbeeld SRM2. Ja, dat is leuk, een rekenmodel. En het is een standaard rekenmethode. Maar als uiteindelijk zeg maar de invoer daarin, als die uiteindelijk niet openbaar is op de manier waarop die tot stand komt, dan blijf je constant allerlei discussies houden waar je gewoon niet uitkomt. En dat is volgens mij echt noodzakelijk, omdat heeft het uiteindelijk geen nut meer dat je zeg maar die modellen hebt gebruikt, want als niemand ze zeg maar gelooft, ja dan. Dan krijg je ook een soort van feitenvrije discussie.
En je zegt dan wordt het een onzuivere discussie. Hoor, is dat goed?
Ja, maar wellicht ook beide kanten op. Want de ene wil zich dan heel erg houden aan het model, maar wil niet openbaar maken waar dan de invoergegevens vandaan komen. Want dat mag die niet, of dat
of code 4, wil die niet.
En dan krijg je wantrouwen bij de andere kant, terwijl tegelijkertijd daar ook een soort van belangending in zit natuurlijk, want het is er altijd. Want ja, bepaalde maatregelen zorgen ervoor dat opeens al het verkeer door een bepaalde straat heen moet. En dat vinden over het algemeen al die mensen in die straat niet leuk.
We hebben het bij Tata Steel met Schone Luchten project ook echt meegemaakt. Dat die vervuiling discussie vanuit een Tata Steel perspectief was niet meer uit te komen.
Nee.
Maar voorkom je die discussie dan nu? Als ik even mag in. Want daar komen natuurlijk, als je als overheid data hebt, dan komen natuurlijk ook andere partijen huren wel commerciële bedrijven in. Zonder dat commercieel per se slecht zit, maar om hun stellingen ook weer kracht bij te zetten. Dus ik weet niet of je dat dan hiermee zo voorkomt.
Ik denk juist dat het altijd goed is om. Ja, dit is een abstract van 0 tot 10, maar maak zoveel mogelijk open. Zeker als het gaat om de voorbereiden van politieke discussies, dan moet je je als politicus een goed beeld kunnen vormen. En daarvoor hoort alle informatie op tafel te liggen. En een tweede, ik probeer iets verder door te kijken dan alleen naar de datagebruik voor besluitvorming, maar naar ook operatie van je processen. Er zal steeds meer en meer en meer data beschikbaar komen. En als dat open is, open source, dan kun je ook enorm snel verrijken. En dan krijg je, ik zit een beetje in die open source community. Dat ontwikkelt veel beter. En het ligt ook wel een beetje in lijn naar de keuze van hou je het publiek
Of gooi je het bij één marktpartij, want die zal zijn eigen bronnen blijven behouden. En als er nieuwe bronnen nodig zijn, dan zal hij die wellicht om commerciële redenen of wat dan ook niet kunnen of mogen of willen bijbeheren. Dus opengooien van die data hoort bij mij wat betreft ook bij de keuze voor toch een beetje bij jezelf houden.
Volgens mij stip je daar wel een belangrijk punt aan. Misschien om een discussie wat verder te voeden. We hebben het ook gehad van welke consequenties kan het mogelijk hebben. Als je, dus dat betekent ook over dat je als provincie ook misschien de algoritmeregister dat ook je moet zorgen dat het ook transparant beschikbaar is. Hè? Dus dat je daar heel actief ook op stuurt op de beheer daarvan. Hè? Dus dat je daar aan let op bent en ook heel zuiver in publiceert. En het tweede is ook het verdienmodel van bedrijven. Want een aantal bedrijven heeft natuurlijk ook echt een verdienmodel opgebouwd. Het vergt ook wel het trainen van bepaalde modellen. Intensief. We hebben net ook al de discussie gehad. Kunnen wij dat beter dan marktpartijen of niet? Dus dat betekent wel iets ook voor de bestaande samenwerkingen die je misschien op bepaalde onderdelen hebt. Van, ja, dan zul je wel op een andere manier met die marktpartijen ook in gesprek moeten. Een aantal consequenties waar we het over hebben gehad. Maar...
Ja, een van de. We zitten zelfs nu in het spagaatfonds met kennisinstellingen die een behoorlijk abonnement rekenen. Maar wij denken, ja, sorry RIVM, je bent ook overheid. Sorry CROW, je hebt een prachtig verdienmodel. Maar iedereen moet wel behoorlijk dokken om bij jullie openheid te komen. Of een specialist bellen in huis. En dan denk je, ja, sorry. Moeten we dan als overheid, als provincie niet zeggen, luister eens, als we jullie model gebruiken, dan zijn dit de regels. Ja, en het betekent niet dat er geen schoorsteen rookt. Dus je moet wel een verdienmodel overlaten in zo'n keten. Maar wanneer het gebruiken, zoals u zegt, op de rechtsgrond hebt, dan moet het, ja, dan moet het open zijn. Tenminste, dat is in ieder geval mijn gevoel erbij.
Zijn er nog reacties op? Want anders kunnen we ook doorgaan naar de volgende stelling.
Ja, ik zou ook nog wel even willen toevoegen dat in Europa hier op dit moment ook heel hard over wordt vergaderd. En dat er hele wetgevingspakketten in de maak zijn. Dus ik vind het superleuk om het hier over te hebben. Het verrijkt mij ook. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om het op dit niveau binnen provinciale staten te adresseren. Maar ik vermoed ook wel dat er komend jaar vanuit Brussel het een en ander zeer verstandigs deze kant op gaat. Wat een beetje in lijn ligt wat we hier bespreken.
Ben je net in Brussel geweest? Hebben ze hier iets nog over losgelaten?
De verbinding was even slecht. Misschien kun je dat herhalen? Kunt u dat herhalen?
Robert, de microfoon doet het niet. We zien je alleen praten, maar we horen je niet.
Heel geanimeerd praten zelfs.
Ja, anders even je uitloggen, inloggen.
Iets met mijn oortjes fout gegaan, denk ik.
Je hebt oorsmeer.
Ja. Nee, wij waren op ons met het college vorige week in Brussel. Dat was vooral voor gesprekken met de heer Timmermans. Dus dat ging over de Green Deal, de tweede poot van belangrijk Europees beleid. Digitalisering is de tweede agenda, dus daar hebben we het niet over gehad. Maar ik ben wel heel eens met Baarten dat ik daar verwacht dat er regelgeving uit gaat komen uit Brussel. Net zo goed als wij sinds kort een eigen bewindspersoon hebben rondom digitale zaken. En ook daar verwacht ik dat er in Nederland een lead komt. Maar dat laat onverlet dat je natuurlijk ook als provincie zelf moet nadenken hoe wij vinden dat we om moeten gaan met onze open source en met de algoritmes. En dat zal straks dus in die discussie die wij eind augustus hebben ook zeker een onderwerp van besluit moeten zijn. En ik heb daar wat over gehoord, hoe jullie daarin staan net.
Helemaal goed. Ik zou de volgende...
Over algoritmes hebben we het dan nog minder gehad, maar zeker in het sociale domein is het volgens mij echt ook is misschien nog wel essentiëler om, hoe kom je nou eigenlijk tot bepaalde keuzes en welke data weeg je daarin mee? Ik bedoel, we hebben natuurlijk gezien, er worden al steeds meer ook operationele beslissingen genomen op grond van data, waarvan je je ernstig kan afvragen van, wat zijn eigenlijk de gevolgen van die beslissingen? Is het logisch dat je iemand constant met een vlaggetje omhoog laat komen zodra die een buitenlandse achternaam heeft? Of allemaal van dat soort zaken. Terwijl het uit het algoritme misschien best wel kan komen, maar ja, dat zijn wel echt wel van die essentiële dingen waar dat daar echt ook openheid over is van wat is nou eigenlijk hetgene wat er, waarop eigenlijk ook wordt gemonitord.
Ja. Dus een sterk pleidooi voor om hier meer openheid in te geven.
Eén toevoeging nog, sorry Johanna. Vrijdag aanstaande is Robert gastheer van een congres wat door Albert Meijer is georganiseerd, professor Albert Meijer van de Universiteit Utrecht, die de IAMA en de CODIO-richtlijn heeft geschreven voor binnenlandse zaken, die wij straks over ons heen gaan krijgen. En een van de onderwerpen zal zijn van, maar hoe moeten we dat nou precies aanpakken en invullen? Het zijn natuurlijk prachtige ideële richtlijnen van hoe het zou moeten. En vervolgens moet je daar handjes en voetjes aan geven. Maar ik vind het wel leuk om even te melden dat we woensdagmiddag dat debat dus hier in onze statenzaal gevoerd wordt door de wetenschap. En Lieke en Robert zijn daar gastheer van.
Ik zou nog willen voorstellen om de sheet nog één keer in beeld te brengen. We hebben daarin, we hebben zojuist gehad over transparant en open van algoritmen en modellen, maar ook al wel over het zelf kunnen ontwikkelen en valideren daarvan. En een van de consequenties daarin we hadden genoemd, of het is ook wel lastig om die competenties op te bouwen vanwege de krappe arbeidsmarkt. Een andere vraag die nog speelt, die denk ik wel interessant is omdat we nog een kwartier hebben, is ook de archivering. De vraag, zeker als je in een digital twin, je zag in de demo net, kon je zien dat er eigenlijk continu nieuwe data in het model komt. En daardoor ook elke keer andere beelden vormt. Het is ook ter ondersteuning van de besluitvorming. Maar wil je ergens die momentopname ook als je keuzes gaat maken gaan vastleggen en gaan archiveren? Ook als later bijvoorbeeld juridische bezwaren op besluiten komen vanuit inwoners. Want omdat de digital twin kan continu veranderen. Maar hoe leg je ook vast welke momentopname je hebt genomen om bepaalde keuzes te maken? Nu, tot nu toe is archivering eigenlijk altijd iets wat we aan het eind van het proces doen. Hè. We slaan dingen op en dan bewaren we ze. Maar je wilt hier veel meer een continu proces eigenlijk bewust van zijn dat de gegevens en de modellen waar je mee bewerkt continu in beweging zijn. Maar je wil daar wel ook duidelijk in zijn op welk moment hebben we die besluiten dan genomen, zodat je er ook alweer op terug kan pakken. Want met de kennis van nu kan je, als je terugkijkt op een besluit, heel anders daarna kijken. Dus het gaat eigenlijk van hoe gaan we daar met elkaar mee om? En hoe kijken jullie ook daar naar? Vinden jullie dat belangrijk om dat ook vast te leggen? Om daar ook duidelijkheid over te scheppen? Of is het eigenlijk voortschrijdend inzicht het nieuwe normaal, zeg maar, waar we met elkaar mee te leven hebben?
Het lijkt me niet zo moeilijk om alles vast te leggen. Zeg maar, elke keer als je het iets toevoegt aan het model, leg je dat vast. En elke keer als je iets berekent met het model, leg je dat vast. En dan kan je altijd terugrekenen, toch?
Ja, dat kan altijd. Maar ook met bijvoorbeeld, ik weet niet of je ervaring hebt met SharePoint misschien. Daar kan je echt 1000 versies van documenten, zeg maar, in bewaren. Dus ook wat willen we dan daarin ook behouden? Hè? Willen we daar bepaalde timestamps of zo? Hè? Dat we ook in de besluitvorming duidelijk maken van hey, dit zijn de modellen op dat punt waarop we besluiten hebben genomen. Want zo'n model kan eigenlijk continu in beweging blijven.
Het is niet alleen de kwantiteit, maar je merkt ook kleinere gemeentes die trekken dit niet. De omgevingswet, zoals jullie weten, is al een paar keer uitgesteld vanwege de complexiteit. Maar ook een beetje van, ja, bevoegd gezag is het geheugen. Maar alle bevoegd gezag eigen geheugenstukjes, dan heb je dus geen context meer. Dan heb je allemaal puzzelstukjes. Dus we zijn eigenlijk nog aan het zoeken naar hoe kunnen we helpen om in ieder geval voor die verplichting van de omgevingswet aan te voldoen. Wat Johanna vraagt is nog een beetje breder. Hè? Dat gaat ook, zoals eerder gezegd is, over een aantal operationele processen. Ga je daar wat meer foto's van maken en opslaan. Nemen we die opslag en die archivering, die vroeger vooral tekstgericht was, die nu steeds meer ruimtelijk wordt, nemen wij daar een taak in, ook voor derden? Of zeggen we, nou, zoek het even uit.
Ja, voor mij moet je dan even nadenken over wat de nieuwe tekst is. Want volgens mij is het niet nodig om telkens alle berekende data allemaal op te slaan. Maar is het wel nodig dat je zeg maar alle verschillen in op welke manier je aan die data komt. Of op de manier waarop je zeg maar die berekeningen maakt, opslaat. Ja, zodat je altijd zeg maar achter, en daar zeg maar de timestamp op zetten. Zodat je altijd achteraf weer op diezelfde berekening weer opnieuw kan maken met die methodiek die je toen gebruikt hebt. En ik denk dat de methodiek denk ik meer zeg maar de moderne vorm van de tekst is.
Ik vind het best een ingewikkeld vraagstuk wat ik hier hoor. Want ik schrik ook wel een beetje, tenminste ik heb geen idee hoe veel dataruimte je uiteindelijk nodig hebt om eigenlijk alles te kunnen archiveren die gaande is geweest. Als wij nu op een bepaald moment, als de Provinciale Staten nu een besluit neemt over iets, dan doen we dat in ieder geval op het moment. Op dat moment liggen er voorliggende stukken. Dat is de informatie die er is. Dat brengt de Staten tot een bepaald besluit. Lijkt me altijd goed dat je dat moment archiveert. En dat is meer een fotootje van het kennismoment wat je hebt. Dat je steeds het hele filmpje moet kunnen terugdraaien, dat weet ik niet per se. Dus ik kan me voorstellen dat er al heel veel data gaan. Maar je zult altijd kunnen beargumenteren achteraf welk moment je welke kennis had.
Ja, wat je natuurlijk ziet gebeuren. Oh, ik zie nog een opmerking. Ja.
Nou, heeft het Rijk zich niet een beetje probleemeigenaar gemaakt door zich terug te trekken uit al die provinciale archieven en het landelijk te willen doen? Ook de elektronische archivering. Daarmee hebben ze het probleem volgens mij ook naar zich toe getrokken. Door zich terug te trekken uit die provinciale archieven, ligt het nou vooral op hun bordje volgens mij.
Als het gaat denk ik om de omgevingswet en de ruimtelijke besluiten, daar is natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor de provincies om ook uit te kunnen leggen hoe die afwegingen in de ruimte zeg maar gemaakt zijn. Dus daar is het ook de vraag van, hey, als je daar digital twin modellen voor gaat gebruiken. En wat ook nog meespeelt is, je hebt natuurlijk de besluiten die de staten nemen, maar je hebt ook besluiten in de uitvoering. Nou, hadden we daar ook over operatie, dat ook steeds meer door elkaar gaat lopen. Hè? Dus je ziet dat die modellen voor de beleidsvorming gebruikt worden, maar dat beleid en uitvoering ook door dat er zoveel real-time beschikbaar is, steeds dichter op elkaar komen te zitten. Dus ook voor besluiten in de uitvoering, je wilt kunnen uitleggen hoe zijn die dan tot stand gekomen.
Ja, een aanvulling op wat je zegt, Robert, of je bijna je verwondering. Hè? Ik denk dat dit hier ook wel wat impact uitleg vergt, voordat we hier wat dan ook over kunnen roepen. En vorm en inhoud, wat net aangegeven werd door u, is daar zeer relevant bij. Dus dat je niet alles opslaat, maar de beschrijving ervan opslaat. Zodat in ieder geval bij de Raad van State helder is waar ging dat over. En dat we het opnieuw kunnen reproduceren. Je gaat niet alle data opslaan, dat is onhandig. Maar de frequentie is best een uitdaging. En daar zullen we echt even naar moeten kijken van wat zou dan de gevolgen ervan zijn. Theoretisch kun je heel fijnmazig sturen. Een voorbeeld is de Wespedief. Daar hangen we een sensor aan. We weten nu precies hoeveel windmolens en hoeveel wespen die ruzie met elkaar maken. Betekent dat je elke keer daar per wespen die een besluit over wil nemen? Nee. Dus dat je meer data hebt, geeft je wel weer een sturingsmogelijkheid. Alleen dat wil niet zeggen dat je per kwartier gaat sturen als staten. Dus daar een middenweg in zoeken en hoe je daar dat dan een archief en een context bij opslaat die maakt dat het proces reproduceerbaar is, is nog een zoektocht. wij denken dat we er als provincie beter in zullen zijn dan de gemeentes. En dat zullen we een keer aan u moeten voorleggen met een goed verhaal. Wat de impact is van, willen we dat ook, die verantwoordelijkheid naar ons toenemen? En wat doet het Rijk en wat doen de gemeentes en wat doen wij?
Nog een vraag daarover?
Ja, ik vraag me heel erg af in hoeverre wij daar als provincie over zouden moeten gaan. Omdat wij op een aantal onderwerpen, ik bedoel, we hadden het net bijvoorbeeld ook over verkeersstromen. Ja, dat voelen mensen toch wel heel erg veel als een ding wat ze met de gemeente hebben, zeg maar. Zeker als het in de gemeente zelf is. Dus dat is denk ik, ja, daar moeten we denk ik wel heel goed mee kijken van, zijn wij wel degene die erover gaan?
Ja, het ene is wie gaat erover en dat is in dit geval bevoegd gezag gemeente, punt. Vervolgens wie heeft de faciliteiten om daar een foto van te maken en die voor de rest te bewaren. Dus wie investeert letterlijk in de kennis voor het archief en het e-depot, dat soort dingen. En er werd al eerder gezegd door u van, als het Rijk zich daarin terugtrekt of juist daar een move in maakt, moeten wij meebewegen, ja of nee? In ieder geval, we zien in de digitaliseringswereld dat dat wel een ding is. Omdat we de oude papieren traditie versnelt, verdicht en wordt groter. Net zoals mijn kinderen zitten in Snapchat, ik snap dat niet, want daar zit geen geheugen in. Dus er is ook nog een wereld op ons af aan het komen die er ook weer anders naar kijkt. Maar dan begrijp ik het niet, dus dan geef ik het aan mijn opvolger mee. Maar nu, voor gewoon besluitvorming en context en een aantal processen, is even de vraag wie trekt die verantwoordelijkheid naar zich toe.
Nou, ik denk dat we op dit punt er nog niet heel duidelijk één antwoord hebben. Hè? Dus, maar dit nog wel verder willen onderzoeken ook. Welke richtingen waar pakt de provincie dan wel een rol in? Misschien wel voor die ruimtelijke besluiten, maar niet voor andere onderwerpen. Hè? Dus daar zouden we ook verder verkenningen naar kunnen doen. De laatste die ik nog aan jullie wil voorleggen is eigenlijk het Level Playing Field. En dat gaat over, daar hadden we het net ook al over, je kan heel erg intensieve samenwerking aangaan met marktpartijen. Maar daardoor ook afhankelijk worden van één marktpartij. En willen we ook bewaken in dat hele veld van digitale oplossingen, dat verschillende marktpartijen evenveel kans hebben of eigenlijk verplicht worden om te zorgen dat onderdelen van hun, wat ze hebben gebouwd, bijvoorbeeld ook in andere systemen of toepassingen gebruikt kunnen worden. Dat wordt ook wel modulariteit genoemd, dus dat verschillende onderdelen van digitale oplossingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat dat ook een verplichting is eigenlijk in de samenwerking die wordt aangegaan. Wat je anders ziet is dat je bijvoorbeeld voor zo'n digital twin, als je daarin afhankelijk wordt van één partij die op al die lagen investeert, je daarvoor eigenlijk voorgoed aan vast zit. Dus je kunt dan bijvoorbeeld niet visualisaties in andere software gebruiken. Dus daarin ook weer de vraag, vinden we het belangrijk om dat speelveld ook te bewaken. En ook te zien dat er eerlijke concurrentie blijft in die samenwerkingen.
Ja, dit is echt een no-brainer. Dit moet je altijd doen. Dit heet een vendor lock-in. Maar dat kan ook zo zijn bij de aanbesteding van je busvervoer, dat je niet je laad infrastructuur op termijn koppelt aan een specifiek bedrijf. Dat je maar één bepaald type bus of bij het spoor een bepaald treintje met een bepaalde railbreedte hebt. Dus ja, no-brainer. Moet je altijd op opletten.
Ik zie ook dat de fysieke groep zojuist klaar is. Dus we willen eigenlijk dit gesprek ook plenair afronden. Dus met iedereen daarbij. Dus ik stel even voor dat we ook een korte break inlassen en dat we daarna de plenair afsluiting doen.
Marlies, kon jij zeggen wat je zeggen wilde? Als onze online statenlid in dit geval. Ik moet even kijken of dat hybride verhaal wel helpt. Ja, je kon zeggen.
Ik ben ook echt nog wel een beetje aan het verdiepen in dit onderwerp. Dus dat ik er echt een hele duidelijke uitspraak over kan doen. Maar daar helpt deze sessie wel bij.
Okay. Dankjewel.
En ik heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dank jullie daarvoor.
Oké, goed, dankjewel.
De vergadering is geschorst. De vergadering is geschorst. De vergadering.
Nou, welkom terug allemaal.
Enkele ogenblikken.
Daar gaan de laatste minuten in. Ik was er wel benieuwd, was het een leuke discussie? Hebben jullie een beetje vermaakt?
Ik vind het jammer dat Baten niet bij zijn. Er was verdomd weinig discussie bij ons.
Er was verdomd weinig discussie. En we kunnen iets meer over vertellen. Wat viel je daarop?
Nou, het viel op dat we het dus met elkaar eens zijn. Ja, dus nu zeg ik hetzelfde.
Ja.
Nou, wij misten het standpunt van David. Wij waren heel erg van het in een eigen beheer houden. Zelfs met VVD'ers in onze gelederen. En GroenLinks zat daar te bepleiten voor uitbesteden. Dat was een beetje jammer dat we niet in één groep zaten. Maar de keuzes zijn wel duidelijk geworden. En als jullie dat wilden bereiken, dan is dat wel gelukt. Ja.
Leuk, dankjewel. Andere reflecties nog op het gesprek? Was het leuk? Was het saai?
Ik denk dat wij een heel levendig gesprek hadden met een hoop visies. En ik werd eigenlijk wel heel gelukkig van. Ik denk dat dit is iets waar je nog wel de nodige debatten over kunt voeren met elkaar. Voor iets te willen inrichten.
Ja, zijn de andere leden van de groep daar ook mee eens?
Nee, ik zei, gelukkig vind ik wel een beetje zwaar aangezet, maar de discussie was leuk, ja. Ja.
Mooi. Nou, dank jullie wel. Wat we gaan doen is natuurlijk, we gaan op weg naar 31 augustus, wanneer we hier verder over gaan praten met jullie, waar ik me buitengewoon op verheug. Dus we komen hierop terug, na de zomervakantie. Hebben jullie nog boodschappen die wij mee moeten nemen in de voorbereiding voor 31 augustus? Of zeggen jullie, wij gaan in ieder geval met deze input aan de slag en dat ook weer gebruiken voor de discussie die we dan gaan voeren? Je denken?
Ja, je ziet me denken omdat ik dan denk van, jeetje, wat een open algemene vraag. Heb je wat algemene kaders zodat ik daar binnen, zeg maar, creatief kan zijn?
Nee, ik dacht, als jullie nog heel belangrijke dingen hebben die ons mee willen geven, dan horen we dat graag. En dan... Anders gaan we het gewoon afronden. Dan ga ik het woord aan jou geven, Rob.
Ja, in ieder geval prettig om zo het gesprek te kunnen voeren, alhoewel hybride. We werken toe naar 31 augustus, zoals gezegd, maar op hele korte termijn heb ik hier in deze groep al gemeld. Islieke en Robert zijn gastheer van een gesprek van Albert Meijer, een soort mini-congres wat hier in de Statenzaal plaatsvindt. Over de richtlijnen en algoritmeregisters en CODIO's en IAMA's, die eigenlijk de vertaalslag zijn van Europese regelgeving naar een Nederlandse situatie. Dus dat vindt hier al in huis toevallig plaats. En toevallig vrijdag. Dat zal ook niet de eerste keer zijn. Advies is om even te kijken naar wat meneer Arzuurmond als regeringscommissaris aan het uitspoken is. Waarom? Omdat hij waarschijnlijk het najaar hier ook zal zijn. Dat moet ik nog met Robert kortsluiten, dus daar ga ik nu allerlei dingen over roepen. Maar het is wel ook een boeiende speler in dat spel van waar is de overheid van en wat moet hij doen. En de stapeling van wetgeving waar we ook mee geconfronteerd worden. Er is hier al even ter sprake gekomen, hoe hard kunnen we gaan, hoe kunnen we expertise aan ons binden. Dus ik ben blij dat dat ook open op tafel komt, want we kunnen onszelf niet opzadelen met een onmogelijkheid. Tegelijkertijd het überhaupt het gesprek al kunnen voeren en bewust zijn, hé, hier moeten we iets mee. En als het 5 of langer jaar duurt, vind ik niet erg als het gesprek maar bewust is gevoerd. Dus van mij als projectleider heel, heel, heel hartelijk dank om hier te zijn. Berbel, dank voor het organiseren, inclusief voorzitterschap van David. En dan geef ik daarmee het woord aan jou terug.
Ja, dankjewel. Ja, daar heb ik denk ik eigenlijk ook niks aan toe te voegen. Dus dan kan ik eigenlijk jullie nog vooral bedanken. Dus bedankt Rob, Jaring, Johanne, Lieke, Hanna, Willemijn, Luc, Stefan en Jan. En ja, dan sluiten we inderdaad af. Dus iedereen bedankt voor de actieve bijdrage en aanwezigheid. En dan hebben we zo meteen over 4 minuten, in elk geval weet ik, een infosessie over de N201. Het woord verkeersmodel is al een paar keer gevallen. Wellicht zal die straks ook opnieuw vallen over de N201. Dus daar ben ik zelf heel benieuwd naar. En voor de rest dan iedereen een fijne avond.